Geliefde gemeente en allen die met ons zijn samengekomen om het woord van God te horen vanmorgen. Je komt nog wel eens een keer in werkkamers, in studeerkamers van mensen portretten tegen. Van mensen die er misschien al lang niet meer zijn, maar aan wie iemand dan een voorbeeld wenst te nemen. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik meen een keer gehoord hebben dat bijvoorbeeld in de werkkamer van president Obama gaat om een portret van Abraham Lincoln, een van zijn grote voorbeelden en voorgangers. En hoewel ik het zelf niet heb, maar je komt in studeerkamers van collega-predikanten nog wel eens een keer een portret tegen van Calvijn of Luther of een ander iemand uit de kerkgeschiedenis. Je kunt je afvragen, is dat een vorm van mensverheerlijking? Ach, overal schuilt een gevaar in natuurlijk, maar het is ook wel iets wat te begrijpen is en iets wat ook wel positief is. Je hebt van iemand een bepaalde indruk wat hij heeft mogen doen en wat hij door genade heeft gedaan, ook in het koninkrijk van God. En je zegt als het ware, dat is voor mij een voorbeeld wat inspireert. Zo te leven, zo te werken, dat te mogen betekenen, wat iemand ook heeft mogen betekenen, dat is mijn wens en gebed. Ik herinner mij nog van de colleges in Apeldoorn, dat professor Van Spijker een keer zei, het is goed dat je één figuur uit de kerkgeschiedenis neemt en je daarop oriënteert. Je verdiept je erin, je leest er veel over, dat is nuttig. Nou, u heeft uit mijn preken in de loop der jaren wel begrepen dat ik wat dat betreft me wel verdiept heb in het werk van Spurgeon. Ik had een andere collega-student die veel van Kolbrugge ging lezen. Dat zijn gemeente nuttige dingen. Maar je moet natuurlijk wel een goed voorbeeld kiezen. Zeker als het dus gaat om werk in de kerk. En bijzonder, en ik kijk even naar de broeders aan mijn linkerhand, als het gaat om ambtswerk. Dat is geen baan. Het is ook zeker geen hobby. Het is iets waar een roeping achter ligt. En als die roeping op een mens afkomt, gemeente, en dat hebben we ook ditmaal wel ervaren, als je daarover spreekt, dan is de eerste reactie die op je af kan komen en die in je op kan komen, maar daar ben ik niet bekwaam toe. Als een mens heeft leren buigen voor het woord en ook iets heeft leren kennen van zichzelf, zoals het woord ons wil ontdekken aan onszelf, dan is er ook altijd weer die vraag die we een paar weken geleden ook Maria hoorden stellen. Hoe zal dat wezen? Die vraag kun je op allerlei manieren stellen. Ook als het gaat om het aanvaarden van een ambt. Hoe zal dat wezen? Nou, dan gaan we elkaar vanmorgen maar niet op mensen wijzen, maar vooral op het grote voorbeeld dat dan iedere ambtsdrager mag hebben en waar ook in onze tekst sprake van is, de grote ambtsdrager met een hoofdletter, en dat is de Heere Jezus zelf. En het is waar, het is dan wel een enorme roeping om hem als voorbeeld te zien en om uit het woord te begrijpen. Hem moet je navolgen zoals hij het deed. Dat is het ideaal, ook van de ambtsdrager. Maar laten we ons dan bij voorbaat maar vertroosten met dat woord wat we in Johannes 1 een paar keer tegenkomen. Dat woord genade, navolging van de Heere Jezus, voor een ambtsdrager en voor iedere christen. Gelukkig een zaak van genade. Gemeente, we gaan letten en we schrijven dat als thema ook boven de prediking. Op Jezus, de grote ambtsdrager. Drie gedachten. Hij wordt in de eerste plaats, en dan letten we op vers 15... door Johannes de Doper aangewezen. In de tweede plaats, en dan letten we op vers 16 en 17, wordt hij door Johannes de Evangelist aangeprezen. En als we tenslotte op vers 18 letten, worden we daarin door de Heere Jezus zelf onderwezen. Jezus, de grote ambtsdrager. door Johannes de Doper aangewezen, door Johannes de Evangelist aangeprezen, door Jezus zelf onderwezen. Komt u ook altijd onder de indruk, gemeente, van die proloog van het vierde evangelie? Dat bijzondere evangelie dat anders begint dan de anderen, maar dat net als de andere drie wel over die ene persoon gaat. Maar het is een beetje mysterieus, zoals Johannes begint. Niet meteen met de deur in huis vallen, zoals Matthäus en Marcus, en meteen de naam noemen van hem die de komende hoofdstukken centraal staat. Johannes, gemeente, doet dat op een andere manier. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God en het woord was het geheim van het leven, want door dat woord zijn alle dingen geschapen. Over wie gaat dat? Eigenlijk komt daar pas in vers 17 het antwoord op. Je weet natuurlijk als Bijbellezer al lang over wie dat gaat. Maar dat de heiland met naam en toenaam genoemd wordt, is pas na 17 versen. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. En hij is dus het woord, gemeente, waarvan vers 14 ons heeft gezegd, dat woord, dat is vlees geworden. Dat is weer kerstfeest, jongens en meisjes. Een heel andere manier natuurlijk dan Lucas 2. Hier staat geen kribbe, hier zien we geen stal, hier lopen geen herders rond. Maar het is wel kerstfeest. En het is dat grote wonder. En zijn we er de afgelopen dagen vanuit de prediking mee bezig geweest? Gemeente, daar heb ik u toe aangespoord vrijdagavond. Mediteren over dat grote mysterie. Het eeuwige Godswoord. Tweede persoon in God, de Logos. Hij wilde mens worden, vlees worden. Ons in alles gelijk. En dat levert in het begin van onze tekst een raadsel op. Want als Johannes dan over de herkomst van de Heere Jezus heeft gesproken en over het vlees worden, de geboorte van de Heere Jezus, dan komt in vers 15, begin van onze tekst dus, die andere Johannes aan het woord, Johannes de Doper, en die heeft zo'n raadselachtig iets over de Heere Jezus gezegd. Want dat snap je natuurlijk op het eerste gehoor niet als je dat niet weet, wat dat nou betekent. Deze was het die na mij komt en voor mij is geworden, want hij was er eerder dan ik. Wat bedoel je, Johannes? Nou, dat is ook een geheimenis, gemeente. De Heere Jezus, zijn leven begint niet in Bethlehem. Ja, daar beginnen ze wel te tellen. En vanaf die dag gaan ze zijn levensdagen tellen, maar het is eigenlijk niet waar. Zijn leven begint ook niet in Nazareth, op het moment dat de kracht van de Allerhoogste over Maria komt en dat kindje in die buik begint te groeien. Hij was eer dan ik. Van eeuwigheid was de Heere Jezus er al. In den beginne was het woord. Gemeente, mag ik u vragen, wat dunkt u van de Christus? Wat vindt u van de Heere Jezus? Die zo'n unieke persoon is. Je komt er niet over uitgedacht. Hij was er al en hij kwam. Hij was God en bleef dat. Hij werd mens, uniek in twee naturen. En toch in één persoon. En hij deed het niet voor zichzelf. Waarom was dat allemaal? Waarom kwam Gods Zoon in het vlees? Waarom nam hij er een tweede natuur bij? Waarom komt hij na Johannes, maar hij was ook al voor Johannes? Waarom is dat allemaal? Het is ons in de geloofsbelijdenis van Nicea eergisteren verteld. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald. Gemeente, is het al een wonder geworden? Wil u dat toch vragen? Want we moeten dat kerstfeit niet zomaar achter ons laten en voor kennisgeving aannemen. Heeft u erover nagedacht en werd het een wonder, Heere? U was zo groot. U was er altijd al. En nou in die kribbe. In deze duistere wereld. In een stal. En nou wilt u dat voor mensen zoals ik doen. En mijn hart is ook een beestenstal. Zou daar ooit iemand nog een plek in willen innemen? En dan te horen van de Heere Jezus, gemeente, die de laagste plaats wil innemen. Omdat hij zondaren lief heeft. Ja, dat is het geheim, gemeente, van alles. Wat heeft hem bewogen? Wat heeft God de Vader bewogen? En wat heeft God de Zoon bewogen? Zondaarsliefde. Als ik aan u vraag, wat vindt u van de Heere Jezus? Wat dunkt u van de Christus? Dan vraag ik dat speciaal natuurlijk ook aan de ambtsdragers. Ook aan de nieuwe ambtsdragers. Mensen die door hem in dienst genomen worden. En dan kan het niet zo zijn, broeders, dat we nog behoren bij de mensen van wie het begin van dit hoofdstuk moest zeggen. Ze begrepen hem niet en ze kenden hem niet en ze wilden hem niet. Dat geldt van nature wel van ons allemaal. Maar dat is door genade veranderd op de dag dat God je te sterk werd. En als God je te sterk wordt, gemeente, dan komt het tot overgave. Kent u er ook wat van? Dan hijs je de witte vlag. Dan geef je je over. En dan geef je je helemaal over. Eerst je hart. Maar niet alleen je hart. Vervolgens ook je leven. Toch? En hoef je niet speciaal voor in de kerk eraan te zitten. Om dat te leren bidden, neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. En wat bijzonder vanmorgen om te zien, broeders, dat dat gebed, neem mijn leven, een bijzonder antwoord van de hemel heeft gekregen. In de roeping tot het ambt. Een verwaardiging waar je niet groot mee wordt, maar waar je klein onder wordt. En wat staat een mens nou te doen, gemeente, als God dan tegen een zondig mens zegt, nou je je toch hebt overgegeven en onder mij hebt leren buigen, nou heb ik werk voor je te doen. Wat staat je dan te doen? Nou, we hebben het in de preek vanmorgen over voorbeelden. De Heere Jezus is het grote voorbeeld. Maar die Johannes, waar de tekst nou mee begint, mag ik hem ook eventjes als een voorbeeld voor ambtsdragers naar voren schuiven? En als ik ambtsdragers zeg, dan moet u zichzelf er ook steeds maar eventjes bij betrekken, gemeente. Is daar voor mij ook nog onderwijs bij? Kan ik van Johannes de Doper bijvoorbeeld ook nog wat leren? En wat kun je dan van hem leren? Gemeente, van die Johannes de Doper, die nogal eens voorkomt in Johannes 1, straks in het vervolg ook, is één ding heel opvallend. Overal, ik was er ook eigenlijk nooit zo bij stilgestaan, maar dat viel me nou op. Overal waar je die doper in dit hoofdstuk tegenkomt, wijst hij. En hij wijst van zich af. Kijk maar in vers 15. Deze was het. En als iemand zegt deze was het. Ik doe het nou ook automatisch, gemeente. Maar dan steek je je vinger uit en dan wijs je iemand aan. Maar dat is in vers 15 niet de enige keer. Kijk eens wat hij in vers 29 doet. Als hij dan ergens langs de Jordaan staat te dopen. De Heere Jezus op een goede dag ziet aankomen. En wat doet hij dan? Dan zegt hij zie. Dan doe je het weer automatisch. Zie het Lam Gods. Vers 30. Deze is het van welke ik gezegd heb. Vers 34. Ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Om niet meer te noemen, vers 36. Ziende op Jezus daar wandelen, dat is weer een dag later. Dan zegt hij tegen zijn discipelen. Dan gaat weer die vinger in de verte. Ziet het Lam Gods. En inmiddels heeft iemand hier misschien al wel dat bekende schilderij in gedachten. Het Isenheimer altaarstuk dat je in Colmar ergens in Oost-Frankrijk kunt bewonderen. Matthias Grunewald, die de doper afbeeldt met een wijsvinger die 3 keer te lang is. Is dat dom van die schilder, jongens en meisjes? Nee. Dat is omdat hij Johannes 1 begrepen heeft. Die man heeft een hele lange wijsvinger. Die doet niks anders dan wijzen. Van zichzelf afwijzen. Op Jezus wijzen. Ik zou zeggen, dat is de ideale ambtsdrager. En daarbij heeft Johannes de Doper natuurlijk een unieke bediening, waarbij geen enkele ambtsdrager zichzelf kan vergelijken. Want die man doet eigenlijk vol Pinksteren wat de Heilige Geest na Pinksteren doet. Niet alleen Jezus aanwijzen, maar ook plaats voor hem maken. Mensen ontdekken, zodat ze hem nodig krijgen. Want je hebt van nature geen zaligmaker nodig zoals Jezus. Nou, wij kunnen de mensen niet zo aan hun schuld ontdekken dat ze Jezus nodig krijgen, broeders. Daar moet je ook vanaf, ook als predikant. Wij kunnen geen mensen bekeren. Je kan preken dat het vuur eraf ligt, maar je kan niet iemand in het hart grijpen en zeggen, jij moet bekeerd worden, je hebt zaligmaker nodig. Dat moet de Heilige Geest doen. Maar we kunnen hem wel aanwijzen. Op de huisbezoek. Je kan tijdens vergaderingen op hem wijzen, op elkaar op hem wijzen als het grote voorbeeld van elke ambtsdrager. Bij allerlei maatschappelijke noden en zorgen, ik denk aan de broeders diakenen. Er is allerlei hulp te geven aan de mens. Maar er is er één bij wie God hulp besteld heeft, waar elke zondaar terecht kan. En dat is Christus. Wat heeft hij dan wat verder niemand heeft? Dan ga ik eens even met een andere stem erbij betrekken. Want die doper is niet de enige Johannes die hier aan het woord is. U heeft het al begrepen. Zijn naamsgenoot, de evangelist, die schrijft dit gedeelte op. En die gaat nou in het spoor van Johannes de Doper verder met als het ware het zingen van een lofzang op de Heere Jezus. Dat woord dat vlees is geworden en waarvan Johannes de evangelist mag zeggen, mensen, ik behoor bij de mensen die zelf ooggetuige ben geweest van zijn heerlijkheid. Wat hij daarvan zegt in vers 14 klinkt natuurlijk bekend in de oren. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Ik moet dan altijd denken aan die bijzondere geschiedenis op die berg. De discipelen die daarbij geweest zijn, die hebben dat nooit vergeten. Petrus begint er in zijn allerlaatste brief ook nog een keer over. Zoveel indruk heeft dat gemaakt. Dat ze daar met z'n drieën op die berg waren en de Heere Jezus was er ook bij. En toen waren ze ineens met z'n 6. Met Mozes en Elia. En de glans van de hemel die ook van Jezus uit ging stralen. En toen hebben ze even gezien wat tijdens heel die rondwandeling verborgen was in de vernedering van de zaligmaker. Maar even, en dat was bij wijze van aansporing om door te zetten, een voorsmaak van wat het kruislijden hem op zou leveren. Even heeft Christus de heerlijkheid des Vaders uitgestraald. En Johannes zegt, mensen, ik heb er zelf iets van gezien. Vol van genade en waarheid. Maar dat heb ik niet alleen maar ontdekt op die berg. Dat Jezus vol van genade en waarheid is. Ik ben 3 jaar met hem meegelopen. Ik heb 3 jaar aan zijn voeten gezeten. En vanaf het moment dat hij me tot discipel riep, tot het moment dat ik hem zag in zijn opstandingskracht, heb ik het voortdurend gezien, vol van genade en waarheid. Heeft u ook zoveel in de Heere Jezus gezien, gemeente? Ja, ook dat woord waarheid. Waarheid en genade gaan voor uw aanschijn heen, en zongen we. Heeft u het gezien toen u de Heere Jezus leerde kennen? Dat hij zo eerlijk is. Dat hij altijd zegt waar het op aankomt. En dat dat wel eens pijnlijk kan wezen, vooral als je hem nog maar net leert kennen. Omdat hij dan van jou moet zeggen dat er niks van deugt. En dat moet hij trouwens nog wel eens herhalen. De waarheid over een mens vertellen. Boos en verdorven hart aanwijzen. Maar heerlijk gemeente, dat nou in onze tekst gezegd wordt. Genade en waarheid. En dan staat die genade zowel in vers 14 als in vers 17 voorop, ziet u dat? Want waarheid is niet om je ermee om je oren te slaan. Zo ontdekt de Heere Jezus niet aan wie je bent. Hij doet het niet om je een trap na te geven en om je in een depressie te storten. Hij doet het opdat die genade in je leven een plaats zou krijgen. Zelfs zijn ontdekking is nog een blijk van genade. En dan komt er een rijke verkondiging op gang, gemeente, van wie de Heere Jezus in zijn genade dan is. Dan gaat Johannes ook even uitweiden. Want nou die het over die berg ter verheerlijking heeft gehad, nou heeft hij onder andere Mozes weer even in zijn gedachten. Dan gaat hij onder andere eventjes vertellen hoe dat nou is gekomen, dat de Heere Jezus genade heeft verworven. Niet op de manier van Mozes, zegt hij dan in vers 17. Ach, we hebben als Joden een tijd gedacht dat we het van Mozes moesten verwachten. Hoef je trouwens geen Jood voor te zijn, gemeente, kun je ook als Liedrechter nadenken. Dat je het met Mozes redt, dat je aan Mozes voeten moet zitten. Om door het vervullen van je plichten dichter bij God te komen. Maar dat is de weg niet. Ja, die wet is wel door Mozes gegeven. Maar genade krijg je er niet mee. Dat kun je niet krijgen aan het adres van Mozes. Dan moet je bij iemand anders zijn. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. En dat moet u ook even een streepje onderzetten. Wat Mozes je geeft, daarvan kun je nog denken en geeft het me in handen als iets om te gaan doen. Ik krijg de wet als een instructieboek om te proberen er zo ver mogelijk mee te komen. Zo is het nooit bedoeld, maar dat misverstand hebben genoeg mensen. Nou gaat Christus je niet wat in handen geven om mee aan de slag te gaan. Nee, hij schenkt iets wat hij zelf heeft verdiend. De genade is door hem geworden. En die genade is er. En die genade deelt hij vervolgens uit genade uit. Johannes, gemeente, prijst hem daarin aan. En let u dan voor alles even op die prachtige zin die u in vers 16 aantreft. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Prachtig, allereerst vanwege dat woord volheid. Want dat is een ontdekking, broeders. Ook als je nou voor bijzonder ambtswerk bij de Heere Jezus aanklopt, dat er nooit een moment komt dat de Heere Jezus zegt, nou ben ik uitverkoren. Nou heb ik niks voor je. Nou is het op. Er is hier nooit één kind van God in de kerk geweest die tevergeefs een beroep deed op de Heere Jezus. Of die weer met zijn schuld bij hem aan moest kloppen en het weer verbruikt had. Dat de Heere Jezus zei, ja, nou heb ik jou zo vaak vergeven en nou ben je één keer te ver gegaan. Nou kan het niet meer, nou heb ik niks meer voor je. Er is een volheid bij hem. En wat komt er uit die volheid naar voren? Genade voor genade. Nou, daar kun je heel wat in horen, gemeente. En ik kan dat vanmorgen maar heel kort aanstippen. Je zou in verband met die verwijzing naar Mozes, zou je kunnen vertalen, er is bij de Heer Jezus genade in plaats van genade. En dan hoor je daarin die verschuiving van de ene bedeling naar de andere bedeling. Ook het Oude Testament kende genade. Ook in het Oude Testament zingt David, Heere, gij zijt langmoedig, groot van waarheid, overvloedig in genade die ons behoedt. Groot van waarheid, eindeloos goed. Daar mocht die man ook al wat van zeggen. Maar bij die Oud-Testamentische bedeling konden we niet blijven zitten. En nou is die ene genade, en dat was al heel wat. God kijkt naar zondige mensen om. Maar nou gaat hij zijn zoon zenden. Nou gaat hij een andere genade daarvoor in de plaats geven. De genadige bedeling van het Nieuwe Testament. Nou, dat zou je om te beginnen in vers 16 kunnen horen. En dat is ook een belangrijke les. Want wij zijn geen dienaars van het Oude Testament, maar van het Nieuwe. Maar je mag er nog wel meer in horen, gemeente, want dat voorzetsel in deze zin, wat dan in onze Statenvertaling met voor vertaald is, daar zitten nogal wat kanten aan in het Grieks. Je kan het ook zo lezen dat het iets zegt over het vrije van de genade van Christus. Waarom krijgt een mens genade? Waarom blijft dat ook zo? Na 40 jaar en na 60 jaar, komt daar ooit een moment dat je er recht op hebt? Dat je kan aankloppen en zeggen, heren, nou heb ik al zoveel in uw dienst mogen betekenen en ik ben al zoveel jaar ouderling geweest en nou krijg ik zeker wel wat ik verdiend heb. Nee, uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade uit genade. Begrijpt u? Zo kun je het ook vertalen. Waarom krijg je genade? Dat krijg je uit genade. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik kwam een Engelse vertaling tegen die het nog anders zegt. We hebben uit zijn volheid ontvangen genade die plaats maakt voor genade. Want dat is ook weer zo'n typische eigenschap van de genade van Christus, gemeente. Hoe meer je ervan krijgt, hoe meer behoefte je er ook aan krijgt. Nee, je moet het niet vergelijken met het zeewater van de zonde. Dat zou een verkeerde vergelijking zijn. Dat zeggen we wel eens. Iemand die zondigt, drinkt zeewater, die krijgt steeds meer dorst. En toch, als je de smaak te pakken hebt van het leven uit genade, bevrijd bent van die kramp van Mozes, het doen, het presteren, het altijd maar weer zelf iets willen. Als je genade hebt leren kennen, smaakt dat altijd naar meer. Want genade maakt steeds plaats voor nieuwe blijken van genade. En wie het kent, die knikt. Dat moet je kennen om dat te herkennen. Genade doet naar meer smaak. En Jezus is nog vol ook. Er is ook altijd nog meer. Er is nog één verklaring en die kun je bij de kanttekenaren vinden. Je kan ook vertalen door: uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade op genade. Want er is bij de Heere Jezus ook meer dan één genadegave te krijgen. Onze catechisanten leren sinds jaar en dag de heilsorde. De genade van de wedergeboorte, de genade van de rechtvaardigmaking, de genade van de heiligmaking, de genade van de aanneming tot kinderen. Hoeveel genadegaven zijn er niet? Ook specifieke gaven voor specifiek werk in het koninkrijk. En dan mag je met je specifieke nood en met dat bijzondere waarvan je zegt, heren, dat moet ik hebben, maar dat heb ik niet. Dat zou ik nodig hebben, maar ik weet het niet. Mag je aankloppen bij de Heere Jezus. Genade op genade. Nou, gemeente, hebben we de stem van de doper gehoord. De stem van de evangelist. Maar we horen aan het eind van de tekst ook heel nadrukkelijk de stem van de grote ambtsdrager zelf. Want kijk, die ene, die doper uit vers 15, die man is profeet. Kun je een voorbeeld aan nemen? wijzen naar de Heer Jezus. Die man die we in vers 16, 17 horen en in die andere versen, die is evangelist en apostel. Die doet hetzelfde eigenlijk als Johannes de Doper. En hij prijst hem aan. Hij zegt, daar moet je zijn. Maar gemeente, laten we ons dan ook inderdaad laten verwijzen naar die ene. Het is goed om mensen tot voorbeelden te hebben, als het de goede voorbeelden zijn. Iemand uit de kerkgeschiedenis. Het is goed om naar raadgevingen van mensen te luisteren die dezelfde genade deelachtig geweest zijn. Het is goed om tot toerusting van je ambtswerk boeken te lezen, goede boeken, preken, meditaties. Om raad te krijgen van oudere ambtsdragers of van oud-ambtsdragers, daar kun je je voordeel mee doen. Maar niemand kan ooit de plaats innemen van die ene. En het unieke van de Heere Jezus wordt ons dus vooral in dat 18e vers zo overduidelijk gemaakt. Want van wie kan dat gezegd worden? Die in de schoot des vaders is. Zoals Lazarus, jongens en meisjes, in de gelijkenis, weet je wel, door de engelen opgetild wordt bij zijn sterven en dan in de schoot van Abraham komt te liggen. Dat wil zeggen, heel dicht bij hem. En zo is er niemand die zo dicht bij God de Vader mag komen en die hem daarom ook zo door en door kent als de Zoon des Vaders. Met een oude uitdrukking die aan onze tekst ontleend is, zeiden ze vroeger, hij is de schootszoon, dat is er maar één. Hij zit daar, hij bidt daar en hij kent God als geen ander. En we mogen daarvan gebruik maken, niet alleen als we denken aan zijn voorbeden, maar ook aan zijn profetisch werk. Als je nou wil leren wat het is om een goede ouderling te zijn, of diaken te zijn, om christen te zijn, bij wie moet je dan wezen? Uiteindelijk niet bij Calvijn. Uiteindelijk niet bij Johannes de Doper. Dan moet u bij Christus zijn. Ook in hele praktische situaties van het leven. Heer, wat zou u nou van me willen? Nou sta ik voor een moeilijk huisbezoek. Ik sta voor een hele ingewikkelde vergadering. En wat moeten we nou beslissen? Wat moeten we nu doen? Wat moet ik tegen de mensen zeggen? Wat moet ik tegen mijn kinderen zeggen? Hoe moet ik optreden in die specifieke situatie op mijn werk? Ik kom er niet uit. Ik weet niet waar ik goed aan doe. Nou, vraag dan wat de Heere Jezus zou doen. En vraag dat niet in het wilde weg, maar lees dan in de Bijbel hoe hij het zou doen. Want dan kun je het lezen hoe hij het zou doen. Daarom staan er zoveel praktische verhalen over de Heere Jezus in de Bijbel. Hoe hij deed en wat hij zei. En hoe hij preekte en hoe hij mensen opzocht en ontving. Hoe zou de Heere Jezus het doen? Dat is uw voorbeeld, broeders. Dat moet ons aller voorbeeld zijn. Want buiten Jezus is geen leven, zeggen we dan wel eens. Buiten Jezus is geen toegang tot de Vader, geen kennis van God de Vader, geen genade van God te verkrijgen. Daar moet u niet voor bij Mozes zijn, zelfs niet bij de Doper zijn. Daarvoor moet u bij Jezus zijn. En om zijn persoon moet ons hele leven draaien. En op zijn eer, gemeente, moet ons zingen gericht zijn. Zingt u mee? Amen.